Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 6 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 6, de eerste vier versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbare woord en wel in de brief van Paulus aan de Romeinen en daarvan het derde hoofdstuk nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Romeinen 3. Welk is dan het voordeel van de Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? Veel in alle manier. Want dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof Gods te niet doen, dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig, gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Indien u onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen, is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt. Ik spreek naar de mens, dat zij verre. Anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloedig is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik dan nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomen, welke verdoemenis rechtvaardig is. Wat dan, zijn wij uitnemender ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken en zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Alle zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. En er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend, en er is geen vreze Gods voor hun ogen. Want wij weten nu dat al wat de wet zegt, dat zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid. Want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. En wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. En nademaal hij een enige God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorheid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof, dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij het aangezicht des Heer in gemeenschappelijk gebed. Heer, het zou ons een wonder moeten heten dat wij hier nog mochten verkeren onder de vrije verkondiging van uw woord. En dat we nog niet gebonden zijn, afgevoerd zijn of in de hel geworpen zijn. Want vrees dien, zegt de Heer Jezus, die beide ziel en lichaam kan werpen in de hel. Ach, de apostel zegt het zo treffend, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. En nergens doet uw woord een beroep op de vrije wil van de mens. Want die is er niet. Ook de apostel doet dat niet. En de mens maar werken, de mens maar met de wet in de hand. En zo de wet krachteloos maken. Want voor de wet, voor het vlees is de wet krachteloos. En nochtans is de wet de kracht der zon. Heren, die dingen worden alleen verstaan na ontvangen genade gij. Dat het in uw woord geopenbaard. Het is de Joden een ergernis, het is de Grieken een dwaasheid, maar wij die geloven. Het is de kracht Gods tot zaligheid. Om die te leven uit de kracht van Christus opstanding, de triomfator over dood, hel en graf, ook over de heerschappij van de wet. Want wij zijn niet onder de heerschappij van de wet als wij in u geloven, maar onder de heerschappij van de genade. Daar moet niks meer vervuld worden, daar wordt alles geschonken. En door die gave wordt uw kerk vruchtbaar. Die vruchtbaarmaking door de Heilige Geest. Maar dan niet als presteerders, maar als schuldige, onnutte dienstknechten. Die altijd nog moeten beginnen. Die altijd nog ledig staan op de markt. Omdat niemand hen gehuurd heeft. Want de wet huurt knechten in, maar Christus zendt ze uit. Heren. Ach, gij mocht ook dit woord uitzenden, ook deze avond, dat het in de wel toebereide aarde mocht vallen om vruchten van geloof en bekering voor te brengen. Uw naam moet verheerlijkt worden en uw naam zal verheerlijkt worden. Maar gij wordt niet heerlijker en gij wordt niet meer God dan dat gij in uzelf zijt. Want gij zijt niet afhankelijk om van mensenhanden gediend te worden. Heere, gij zijt er volzalig in uzelf. En gij wordt toch ook niet armer. En van het schenken, Heere, ach, schenk gij ons die gerechtigheid die voor u kan bestaan. Die geopenbaard is zonder de wet. De gerechtigheid van Christus. Voor het door welke wij voor u kunnen bestaan. Heere, een mens maakt het zo eenvoudig dat het geloof niet meer noodzakelijk is. Het wonder wordt er in onze dagen uit weg vertaald. Allerlei cursussen kunnen gevolgd worden om tot het geloof te komen. En gij zult dat alles verbranden op de dag van Jezus Christus. Omdat het voor u niet kan bestaan. Gij spreekt en het is er. Komt geen cursus aan te pas. Gij gebiedt en het staat er. Komt geen mens aan te pas. Gij doet het geheel en alleen. En daarvan zal uw volk eeuwig zingen door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Mocht die eeuwige Sabbat dan in ons leven aanvangen, door het geloof. En dat tot uw eer en tot onze zielenzaligheid. Gedenk de weduwe en de wees, gedenk deze ondergaande wereld waarin uw volk leeft. Meestal in de eenzaamheid. Meestal afgezonderd. Afgezonderd onder de doden. Ach, lieve Heere. Maak ons levend naar uw woord. In de herleving. Uw toezeggingen, Heere, daar leven we uit. Uit het offeren van Christus, o allerzaligst lot. Gestorven voor mij. Dat zal een zwanenlied zijn. Heere, gij mocht het toch vermenigvuldigen. Die kudde. Waarvan gij gezegd hebt, die niemand tellen kan, en toch steeds weer een klein kuddeke. Weinigen. Maar het zijn er bij u veel. Eén kind van God is bij u meer waard. Als een heel volk. Verheerlijkt aan uw naam en kracht. Gij die een welbehagen hebt in de Zoon, uw eeuwige liefde. Dat we zijn stem mochten horen. Door de prediking om Jezus wil. Amen. Ja, het is altijd door de Logos geliefde. En wanneer de Heilige Geest de wereld zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan is daar ook vanzelf die inwendige overtuiging. En dat geschiedt meestal door de prediking, maar ook door de wet der natuur, waar alles moet medewerken ten goede. Dan moeten ook dingen gebeuren om een mens tot die overtuiging te brengen. Soms een zwaar ongeluk om een mens stil te zetten. Vroeger had Gods volk daar veel, die en die is stilgezet. Ja, de mens moest stilgezet worden op zijn helle loop naar de eeuwige rampzaligheid. Nou, deze man die hier staat, reed plankgas over de brede weg des verderfs. Plankgas. Ja. Maar toen kwam de Heer een halt toe te roepen. Een halt toe te roepen, ja. Het was voor mij verloren, geliefde. En daarom moet die wet gepredikt worden. Want er staat geschreven in Romeinen 2 vers 13. Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God. Door het horen van de wet, door de prediking, ben je niet rechtvaardig voor God. Maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Dat is tweeërlei. Doe dat en gij zult leven. Dat is de belofte van de wet. Als je werkelijk de wet gehoorzaamt, dan krijg je het eeuwige leven uit de wet. En dat is nog nooit in de wereldgeschiedenis gebeurd en zal ook nooit gebeuren. Behalve bij één. Dat is Christus. Hij is gekomen om alle gerechtigheid te vervullen. En hij heeft het, hij is triomfeerder over de wet. Over de eis der wet. Hij is triomfeerder geworden over hel, dood en graf. Maar hij is ook triomfeerder geworden over de heerschappij van de wet. Want zijn volk is niet meer onder de heerschappij van de wet. Dat zegt Paulus, want dat dierbare hoofdstuk Romeinen 7. Hoewel Romeinen 3 is net zo dierbaar. Heel de schrift is dierbaar. Romeinen 7, waar wij u enkele woorden uitgepredikt hebben deze morgen, vers 1 tot en met 3. En daarom dan, indien zij een andere man wordt, die weduwe die, waarvan die man gestorven is, die is vrij om een andere man te trouwen. En hoe is dat zo gekomen? Nou, Paulus verklaart het ook letterlijk in het woord, ook hier ook, de grondslag wijst hij aan. Zo, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Hoe weet je dat? Wel, Paulus zegt dat in Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet gestorven. Het heb Goden beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Lees die Galaten brief, die dierbare Galaten brief nog maar eens door. Maar door het lezen en het horen van al dat lezen van Gods woord en al dat horen van Gods woord, daarvoor word je niet gerechtvaardigd voor God. De daders der wet, die worden gerechtvaardigd voor God. Zo heeft Paulus het ook mogen beleven. Want het is tweeërlei, heb ik gezegd. Doe dat en gij zult leven. Maar wat zijn nou feitelijk de daders der wet? Ten eerste was dat Christus. Dat was de dader der wet. Die heeft het gedaan en volbracht. Tot op de laatste druppel die beker van Gods toren geledigd. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Maar wie zijn nou feitelijk de daders der wet? Ik heb u gezegd Christus. En die van Christus zijn. Want die in hem geloven, die leven uit zijn gehoorzaamheid en die zijn de daders der wet. Zonder de wet te doen. Daar heb ik het nu. Want misschien zijn er vele vragen opgerezen toen ik u vanmorgen zei, ik heb het wel meer gezegd. De wet doen is de wet niet doen. Dat heb natuurlijk wel uitleg nodig. Want daarmee is geen antinomianisme mee bedoeld. Nee, dat bedoelen nou al die predikanten in onze dagen. Nee hoor, de wet die kun je toch niet volbrengen, je moet in Christus geloven. Maar die wet die moet in ons leven volbracht worden. Daar komt geen mens onderuit, ook Gods volk niet. Nou, absoluut niet. Dacht je dat de Heer voor Gods volk een uitzondering maakt? Absoluut niet. Nou, maar wel te verstaan, al Gods volk zijn daders der wet. En die worden gerechtvaardigd, omdat zij daders der wet zijn. Maar hoe zijn zij dan daders der wet? Door de gehoorzaamheid van Christus en het geloof in hem. Want als je met een waar geloof in Christus mag geloven, dan ben je een dader der wet. Ja, dan ben je een dader der wet. Want dan leef je uit hem en hij is de volbrenger der wet. Hij heeft de wet in al zijn delen volbracht. Christus is eigenlijk de kroon op de wet. Ja. De heerlijkheid des vaders. Hij is het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. Dat is niet de wet, dat is Christus. En de wet wordt in Christus verheerlijkt. Dus degenen die in hem geloven,
Dat zijn de daders der wet. Al lag je heel je leven bewusteloos op bed, dan rekent God je voor een dader der wet. Niet die daar zegt, maar die daar doet de wil des hemelse vaders. Die hebben het eeuwige leven. Want vanmiddag hadden we het nog eens op de catechisatie over de heiliging van de Sabbatdag. Daar komt het ook zo schoon openbaar. He, dat Christus boven de wet is verheven. Een wetgever is toch boven zijn wetten verheven, niet waar? Of ach je een geschreven wet boven de wetgever? Wat is dat voor afgoderij in onze dagen? Er is een deel mensen die schermen met de wet. He, net alsof ze die doen. Nou, kijk de Farizeeën. Nou ja, daar is de wereld vol van. Daar is de wereld vol van. Van de schijn. He, van de schijngodsdienst. He, die door de wet in de hand zich als rechtvaardigen proponeren. Ja. Maar de Heer ziet het hart aan. Weet je wie het hebben? Niet de wezen met een dak boven hun hoofd, maar de wezen zonder dak boven hun hoofd. Die hebben het. Kijk maar naar de arme Lazarus. Dat was toch een wees zonder dak boven zijn hoofd. He? Die werd van de honden gelekt en die had het. En die rijke man had een dak boven zijn hoofd. Maar die had het niet. Die dacht dat hij het had, maar die had het niet. Die had de naam dat hij leefde, maar hij was morgdood. En Lazarus versleet is als een dode. Nou ja, die man die had nog een paar uur te leven, dan is die er niet meer. Maar zijn ziel werd gedragen in de schoot van Abraham door de engel. Want die is als een goddeloze door God gerechtvaardigd. Ja, door het offer van zijn zoon, o allerzaligst lot. Het is altijd een geheim, want de mens, ik heb het u vanmorgen al gezegd, we zijn door de slang gebeten. Door de slang gebeten en dat gif zit in ons bloed. En dat moet u geestelijk verstaan. Dat gif stroomt door onze aderen. En dat gif, wat wil dat gif doen? Zelf doen. Ja. Al dat zelfbehoud, dat eindigt in de hel. Want het begint in de dood en het eindigt in de dood. Zie het lam gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Moet je eerst niet opknappen. Niet eerst een EHBO-evangelie inroepen. Een pleister op de zit. Nee, dat gezwel moet uitgesneden worden. Christus is geen zachte heelmeester die stinkende wonden maakt. Dat hij snijdt het geheel uit. Hij snijdt dat hoofd van die oude mens, want dat is het gezwel, die snijdt hij eraf. Of hij neemt het hart eruit. Nou, dan ben je toch dood. Anders wordt Christus nooit het einde der wet. Dan zit je altijd maar in die wetten marchanderen. Vroom, goddeloos. Ja, dat is bij God allemaal hetzelfde. Ja, want juist dat vrome misbruik van de wet, hè, dat is nog meer goddeloos, is de heidenen misbruik maken van de wet. Die zonder de wet zijn, hè, want de heidenen zijn zonder de wet. Die zijn zichzelf tot een wet, zegt Paulus. Maar de Joden is de wet gegeven door de hand des middelaars, dat was Mozes, hè, dat was de middelaar van het Oude Testament. Onder de Joden, hè, de zaligheid is uit de Joden, die zijn hun de woorden gods toebetrouwd, zegt een apostel. En wat hebben ze ermee gedaan? Doe dat en gij zult leven. Yeah. Maar dan komt de mens nooit aan de gerechtigheid. Want dan zegt de Heer Jezus, als uw gerechtigheid niet overvloediger is als de gerechtigheid van de Farizeeën, zult ge voor eeuwig verloren gaan. En welke gerechtigheid, kinderen, is overvloediger als de gerechtigheid van de Farizeeën? De gerechtigheid van Christus. Ja. Christus is triomfator, hebben we vanmiddag gezegd, hè, bij die een vraag over de heiliging van de Sabbatdag. De Sabbatdag, de Joden, de echte Joden vieren de Sabbatdag nog op de zevende dag, op de zaterdag. Nou ja, ik heb tegen de catechisanten gezegd, zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, dat is allemaal die namen, zijn allemaal de Rome gegeven. Er is op zich niks mis mee, maar in de Bijbel lees je geen maandag, niet van een dinsdag. Er wordt gesproken van de eerste dag, de tweede dag, de derde dag, de vierde dag, de vijfde dag, de zesde dag, de zevende dag. En op de zevende dag heeft God gerust van al zijn werken. Want hij zag dat het zeer goed was. Maar je mag de wet toch niet veranderen door de Sabbatdag naar de eerste dag te verplaatsen. Die wet is ook niet veranderd. De heilige wet is de heilige wet. Er staat nog steeds de zevende dag. Dat lezen we toch elke zondag. Hoe moeten we dat dan verstaan? Want die zevende dags Adventisten die houden toch maar mooi die Sabbatdag op de zaterdag. Dat is toch bijbels? Je mag de wet toch niet veranderen? Want dat doe je niet gratis als je de wet verandert. Dat doe je op straffen. Dan doe je de wet teniet. Als je de wet verandert, doe je de wet teniet. En die de wet teniet doen, die zullen onder de wet verloren gaan. En de heidenen gaan zonder de wet verloren. Want die staan schuldig aan het paradijsgebod. Een dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar voor de Joden en voor heel de christenheid is de wet erbij gegeven. De wet der 10 geboden. En waarom is die erbij gegeven? Opdat de zonde te meerder zou worden. Te meerder?
Ja.
Opdat je, daar moet je God dankbaar voor zijn. Dat hij de wet erbij gegeven hebt. Want er wordt die wet, die 10 geboden, die sla je in één keer alles uit handen. In één keer alles uit handen. Als hij de wet, als hij die wet gelooft. En in de ontwaking, in de wettische ontwaking, wordt die wet geloofd. Is dat de wedergeboorte? Nee. Nee, dat is niet de wedergeboorte. No. Want de mens moet uit zijn dood, moet uit zijn dood opstaan. Dat is de wedergeboorte. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven. Maar geschiet dat? Dat geschiet door de sprekende logos. Ik heb u dat gepredikt. Maar er gaat wat aan vooraf. Ik heb u gezegd dat is geen voorbereiding tot de wedergeboorte. Dat is geen instap tot de vergeving der zonde. Dat ik kan zeggen, nou heb ik zoveel zondekennis. Nou heb ik zoveel zelfkennis. No. Gods volk moet aan die zelfkennis en aan die zondekennis nog altijd beginnen. Want de wet is geestelijk. En de wet, als je denkt het te weten, slaat die wet die kennis uit je hoofd en uit je handen. Dan sta je daar weer met een leeg hoofd. Dat is een waar hoofd. Want de mens is maar een waar hoofd. Er is maar één hoofd, dat is Christus. En de kracht der zonde is de wet. Dus die wet die ritst de zonde aan. Niet omdat de wet zondig is, maar omdat wij denken die wet te kunnen doen. Ja. Nou ja, zeg Simons en jonge Jan. Dat weten alle mensen dat ze verloren liggen voor God. Als dat waar was. Wat een sprookje. Dan zou die wet niet meer gepredikt hoeven worden. En dan is Paulus ook in de vergissing. Want die heb in Romeinen 3, ik heb het u net voorgelezen, niks anders als de wet gepreekt. Hè? Er is niemand verstandig, er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Alles zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, tongen plegen zij bedrog. Slangen venijnen zonder hun lippen, welke mond is van vervloeking en bitterheid. En ga zomaar door. Dat is die wetsprediking. Nee, dat hoeft niet meer. Paulus is een beetje een overbodige man. Die heeft allemaal overdreven gedaan. En zo wordt de inspiratie des Heilige Geestes gelasterd door deze valse leraren. Wij dan weten de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Dat gaat echt niet zonder die schrik des Heren, want die wet die drijft. En de inwendige trekking des vaders trekt de zonde tot de voeten van Christus. Niemand kan tot mij komen, ook niet door zo'n overspelgeloof heb ik het vanmorgen genoemd. Want Paulus zegt, als zolang die man nog leeft, is die vrouw niet allowed om een andere man te trouwen. Want dan pleegt ze overspel. Nou, daar heb je nou het overspelgeloof in onze dagen. Die oude mens wordt in het leven gehouden, die wordt niet meer door de scherprechter, dat is de wet, veroordeeld en gedood. Nee, dat hoeft allemaal niet meer, want dat is allemaal gebeurd aan het kruis, zeggen ze dan. En dan maken ze de verwerving, maken ze van de verwerving de toepassing. Zie je hoe levensbedreigend, hoe zielsmisleidend dit, deze valse leraar het geloof preken. Dat is een eigen gemaakt geloof, daar weet God echt niet vanaf. Hoor. Er zijn zoveel geloven in de wereld. En ook binnen het christendom. En het is nog geen eens het historische geloof. Want het historische geloof houdt deze apostolische wetsprediking voor waar. Ja, het gehele woord houden ze voor waar. Het is nog geen eens het historische geloof. Wat ze, het wijkt nog af van het historische geloof. Kan nog niet wedijveren met het historisch geloof. Want het historisch geloof zegt van Genesis 1 tot en met Openbaring 22. Dit is het waarachtige woord van God. Anders heb je geen historisch geloof. Maar wat hebben ze nou voor een geloof uitgevonden in onze dagen? De mens is in staat om te geloven. Nou, de mens heeft helemaal geen organen om te geloven. Je moet mij maar eens vertellen welk orgaan het hart van de mens. Nou, wat zegt Paulus hiervan dan in Romeinen 3? Moet ik het u nog een keer voorlezen? Wat is het hart? Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. De weg des vredes hebben zij niet gekend. Hun keel is een geopend graf. Er is geen vreze gods voor hun ogen. Uit het hart zijn alle, er zijn de uitgangen van al die boze dingen. Want in het hart, daar komt het uit voort. Ik heb u wel gezegd, dat gif van die slang, de duivel, dat stroomt door onze aderen. Dat zit in al onze leden. En toen mijn hond door zo'n adderslang gebeten werd, ja, toen was die gedoemd te sterven. We zijn alle gedoemd te sterven. En daarna het oordeel. Omdat we gezondigd hebben. En dat is een zonde die tot de dood leidt, tot de eeuwige dood, tot de drievoudige dood. Absolute waarheid. Het brengt ook de dood vruchten voort. Omdat wij met de wet van God een spelletje hebben gemaakt. We hebben die wet van God in het stof getrapt. En we hebben gezegd, ik zal handhaven. En dat hoeft allemaal niet meer gepredikt te worden, zeggen deze mensen. Want dat weet de mens al lang. Ja. Nou, die rijke jongeling wist het niet. Kijk, in het leven van die Samaritaanse vrouw zijn er dingen gebeurd die duiden op de inwendige overtuiging van de wet. Maar dat had die rijke jongeling, die had daar niks van. Nee, want hij had al de geboden onderhouden. Dat kon die Samaritaanse vrouw hem niet navertellen. Nee, want die had alle geboden Gods overtreden. Want als je tegen één gebod zondigt, dan sta je schuldig aan het hele gebod. Aan de hele wet. Aan alle geboden. Nee, die Samaritaanse vrouw, ze was uitgeworpen. Waarom was ze uitgeworpen? Ja, ze leefde een onzedelijk leven. En die oprechte Samaritanen, die wilden daar met zo'n mens niet huishouden. Nee, vanzelf. De rijke man wilde met Lazarus ook geen huishouding. Nou, absoluut niet. Hij wilde hem niet aan zijn tafel. Er was een hele feest verpest. Ja. En zo was die Samaritaanse vrouw uit de gemeenschap geworpen. Kijk, dat is al. En daar zet de Heer je in het stuk der ellende al apart. Dat heeft die ziel niet in de gaten. Want wij hebben gezondigd. Wij hebben God verlaten. God is dezelfde gebleven. Wij hebben ons in die afgrond geworpen. Van die godsverlating, laat ik het zo maar eens zeggen. Dat is eigen schuld. Dat is onze eigen keuze, moedwillige keuze geweest. Er worden om niet gerechtvaardigd. Dat staat kort bij elkaar. Er worden om niet gerechtvaardigd. Ja, want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En nou gaat dat nooit zonder ontdekking, want als je niet recht weet dat je een goddeloze bent, en dat je verloren ligt voor God, en dat God billijk is in al zijn doen, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Je moet echt niet denken dat God nou een half werk doet. Als daar staat dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt, dan zijn het ook daadwerkelijke goddelozen. En een daadwerkelijke goddeloze, die heeft maar één recht en dat is de eeuwige verdoemenis. Als dat niet zo is, dan ben je nog een goddeloos mens voor God geweest. Nooit. Maar dat is een absolute overtuiging. Die overtuiging kan je niet bagatelliseren. Daar valt niet mee te marchanderen. Absoluut niet. Dat gif van die slang, daar krijg je er nooit uit. Die mens moet sterven, die mens gaat ook sterven. Absoluut. Ik ben door de wet gestorven. Want achter de dood, na de dood, is het leven mij bereid. Ja, dat is geestelijk. In de geestelijke bekering zegt precies hetzelfde. In de dood van Christus, daar wordt alles opgelost. Want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Dat is nou het geheim. En daar hoeven mensen niet aan te voldoen. Het kan zich voltrekken in een enkele minuut. Kijk maar naar de moordenaar aan het kruis. Hij spotte eerst mee met die andere moordenaar. Hij deed net of God niet bestond. En hij hing al aan het kruis. Hij onderging zijn straf al. Nou, daar leert de mens op zich niks van. Absoluut niet. Tegenwoordig zeggen ze, als je een bestraffende man mag zijn bij God vandaan, ja, je bent zonder de liefde. Nou, ik zal u vertellen, je kan voor ze fluiten, je kan de fluit spelen, je kan voor ze dansen, een ronde dans maken, je kan het evangelie, de liefelijkste snaren van het evangelie kan je voor hen tokkelen, en nochtans zal de mens zich niet bekeren. Nee. Dan kijk maar naar de fariseeërs, hebben ze, Christus is tot het zijne gekomen, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Nee, verworpen. De Zoon van God. Omdat de mens zichzelf tot de God is geworden, hebben ze de Zoon van God verworpen. Maar kijk, er kan er maar één op de troon zitten. De mens of God. En de mens kiest voor het eerste. Hij op de troon, God eraf. God aan zijn voeten onderworpen. En de wet als een vloerkleedje gebruiken. Maar ja, daar hangt wel een prijskaartje aan. Daar hangt wel een. Dat kinderen. Dat doe je niet voor niks. Nou, je leeft niet. Kijk, een mens leeft niet vrijblijvend. Niet één mens, ook de heidenen niet. Maar zeker binnen het genadeverbond. als je op het erf der kerk bent geboren, om het zo maar eens te zeggen, en je bent een verbondskind, dan ben je al onderscheiden van de wereld. En als je daar net doet alsof God niet bestaat, daar rust een vreselijk oordeel op. Ja, maar de Heere kan me toch bekeren. Is dat nou je innige wens? Is dat nou je beden dag en nacht bij dagen en benachten? He, zoals we nou hebben opgezongen uit die zesde psalm. Nee, dat hoeft allemaal niet meer van die moderne predikanten. Dat hoeft allemaal niet meer. En dan hebben ze een website, het ABC. Comrie heeft er ook eens een boekje over geschreven, maar met een heel andere inhoud. Het ABC van de refo's. En dan kun je een knop van elke bijbelvertaling kun je indrukken. Als je de Statenvertaling niet zint, dan kun je natuurlijk gewoon een vrije vertaling indrukken. Allerlei valse vertalingen. Dan kun je allemaal knoppenwerk. En je drukt op een knop en je volgt zes van die video's. En dan, dan word je geacht het te weten. Maar ja, zo kom je er niet achter. Hoor. Nee. Toen het gebod kwam, toen is Jozef Paulus erachter gekomen. Toen het gebod gekomen is, zijn de zonden weder levend geworden. Moet dat dan? Nou, het gebeurt. Dat gebeurt, want die zonde, die wet, die ritst de zonde aan. Want de kracht der zonde is de wet. Niet omdat die wet verkeerd is. Absoluut niet. De wet is heilig en goed. En door het geloof bevestigen wij de wet dat die heilig en goed is, zegt een apostel. Ja, mens komt er toch niet tussenuit, hoor. Je komt er niet tussenuit met je argumenten. Nou, al die argumenten die slaat de wet je uit handen. De wet is krachteloos gemaakt. De doemderwet is krachteloos gemaakt door onze zonde. Ja, door de zondeval in Adam. Wij hebben God niet voor waarachtig gehouden. Wat een oneindige genade, wat een oneindige heerlijke verkiezing dat God zijn zoon naar deze wereld gezonden heeft. Want hij zou ook heel het mensdom hebben kunnen verdoen door de bezem van zijn gerechtigheid, nietwaar? Maar nou is God een God die de goddeloze rechtvaardigt. Dat kan je ook vertalen, nou is God die een moedwillige zondaar rechtvaardigt. Nou moet ik nog ruimer gepredikt hebben. Maar als je gerechtvaardigd bent, dan ben je ineens geen moedwillige zondaar meer. Nee, voor de wet. Want zonder de wet is de zonde dood. Nou, daar heb je nou het geheim van vrije genade. Daar heb je nou het geheim van vrije genade. De mens is niet zonder de wet. Paulus, die preekte de heidenen het evangelie. Dat waren de mensen die zonder de wet zijn. Hij zegt, nou ben ik die heidenen ook zonder de wet. Ja, dat moet je allemaal goed verstaan. Want het heeft niks met antinomianisme te maken. Het heeft ook niks te maken met het tenietdoen van de wet. Want kijk, net als die zondagsheiliging, om daar nog even op terug te komen. Daar waren we nog niet mee klaar. Die zondagsheiliging, ik vroeg het aan de kinderen. Ik zeg, kinderen, waarom vieren wij de Sabbatheiliging op de eerste dag der week? Dan noem ik die namen niet van zondag, maandag, dinsdag, woensdag. Nee, de eerste wordt in de Gods woord de dag des Heren. Dat is de eerste dag der week. Waarom is dat? Wordt daar de wet niet van veranderd? Nee, daar wordt de wet niet van veranderd. Absoluut niet. De wet is volkomen tevreden met de zondagsheiliging op de eerste dag der wet. Er is de wet volkomen mee tevreden. Dat is een kroon op de wet. Ja, absoluut. Ik heb je al gezegd, de opstanding van Christus om alle gerechtigheid te vervullen. Hij is door het graf heen gebroken. Hij heeft de machten der hel, des duivels en der zonde en de heerschappij van de wet overwonnen. Hij is daar uitgekomen uit dat graf als triomfator van alle ongerechtigheid, van alle heerschappij, buiten de heerschappij Gods in Christus, buiten de heerschappij van het evangelie. En daarom is Gods volk niet meer onder de wet, maar onder de genade, onder de heerschappij van de genade. Dat is ook een heerschappij, maar het is een zaligmakende heerschappij. Dus dat is geen verandering van de wet, want die wet blijft staan. Maar wij eren Christus omdat hij de wet volkomen heeft vervuld door zijn lijdelijke gehoorzaamheid en zijn dadelijke gehoorzaamheid. Christus staat boven de wet, want hij is de wetgever gelijk geworden. Ja, absoluut waar. Dat was een beschuldiging van de Farizeeërs. Hij maakt zich goden even gelijk, maar hij was het ook. Hij was het ook. Jazeker. En ik heb u in het begin van de prediking gezet. De wetgever staat boven de wet die hij zelf geschreven heeft. God staat boven zijn eigen wet. Ja, hij kan ook tegen Abram zeggen, offer uw zoon tegen de wet in. Uw enige die gij lief hebt. En Abram gehoorzaamde God. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. Ja, dat is nou het geheim van de godskennis. Dat is het geheim van de godskennis. Handelt dan God, zet hij dan mensen aan tot antinomianisme? Absoluut niet. Hoe wou je God ervan beschuldigen van antinomianisme? Dat hij zijn eigen wetten niet doet? Nou, die blijft ten volle staan. Die blijft ten volle staan. Als wij Christus eren op de eerste dag der week, hè, dat is om de Sabbat af te heiligen, hè, en die wordt op grote schaal ontheiligd. We hebben het gezien in Las Vegas, een groot festijn, een goddeloos festijn, op de dag des Heren. En toen begon die menigte te hollen en te rennen. Ja, dat is ook allemaal eigen schuld natuurlijk. Moet je niet boven die menigte te gaan staan? Nee. Want dan ben je vleeselijk aan het oordelen. Er reden wel eens motorrijders voorbij mijn huis. Ja, ik heb op vele plekken gewoond. Ik zeg tegen mijn vrouw, het is een wonder dat ik daar nog niet tussen zit op zondag. Want kijk, als je jezelf weer kent, kun je eigenlijk boven geen mens meer verheffen. Dus Gods volk mag dan niet oordelen. Nee, niet vleeselijk oordelen, niet onrechtvaardig oordelen. En een onbekeerd mens mag het helemaal niet. En dan gaat het over de persoonlijke zonde, mag je helemaal niet oordelen. Nee. Wou jij nog verheffen boven Noach die zich dronken dronk? Wou jij nog verheffen boven David, een kind van God die zich vergreep in Batseba? Moeten we dan de zonde maar goed praten? Nou, dat doe je even wel. Want als het over je eigen zonde gaat, dan praat je alles goed. Al doe je het dan in mindere mate, en dan doe je dan net of dat je dan heiliger bent als anderen, dan houdt God je voor dezelfde zonde. Zo oordeelt de wet. En daar gaat de Heer er niet vanaf. Waar is Gods volk over gezet te oordelen? Nou, op de dag van Christus is er gezet, de heiligen zullen de wereld oordelen. En dat komt ook al aan deze zijde van het graf openbaar, als ze nog in deze wereld leven, dan wordt de hele wereld door hun getuigenis veroordeeld. De wereld in ongerechtigheid, vroom of goddeloos, kerkelijk of onkerkelijk, dan wordt de hele wereld voor God verdoemelijk gesteld door hun getuigenis. Want dat is een getuigenis wat de Heilige Geest zijn kinderen geeft. Ja, de Logos zet alles onder de vloek. En worden om niet gerechtvaardigd. Ja, zit er dan geen voorbereiding? Nee, daar heb je het nou. Daarom is een stuk der ellende geen voorbereiding. Nee. Het is wat er aan vooraf gaat. En als hij daar een spelletje mee speelt, dat niet meer nodig is. Want, nochtans, het is geen voorbereiding. Geen instap tot de wedergeboorte. Geen instap tot de vergeving der zonde. Een mens kan zijn eigen niet voorbereiden op de wedergeboorte. Als dat zo zou kunnen, dan is het meewerkende genade. Nou, absoluut niet. Maar de wet is erbij gegeven om die voorwaardelijke mens onvoorwaardelijk te maken. Alles uit handen te slaan. Want die oude mens onder de wet, die zit bastersvol met voorwaarden. Bastersvol met argumenten. Die hele ratio, die is tegen God en zijn genade. We hebben een verdorven, we hebben ons verstand verloren door de val in het paradijs. Adam en Eva waren hoogbegaafde mensen. Ik heb vanmorgen gezegd, waar ook. De meest volmaakte mensen. Maar het waren ook hoogbegaafde mensen. En dat verstand hebben we verloren. Want ze waren bedeeld met goddelijke wijsheid. Jazeker. Wat Adam en Eva toegezet zijn in het paradijs. Om de aarde te bouwen. Hè, om de dieren een naam te geven naar zijn aard. Nou, dan moet je al wijsheid van boven hebben, want anders kom je daar niet mee klaar. Dan is het allemaal mensenwerk. En dat zie je vandaag in allerlei processen voltrekken. Wat de mens begint, hè, dat eindigt in de dood. Het gaat niet lukken. Een mens kan het verschoppen, 666, hij komt nooit tot 777. Nooit, never. En daarom hoef je ook daar niet bevreesd voor te zijn, want de mens zal het nooit bereiken. Ja, Gods volk, hè? Want als je onbekeerd bent, mag je wel bevreesd zijn. Dan mag je wel bevreesd zijn. En niet voor al die ontwikkelingen die in onze dagen aan de gang zijn. Nee, vreest God die beide ziel en lichaam in de hel kan werpen. Ja, vrees die. Want God heeft een wet gesteld. En die wet die heerst over de mens, zolang die mens onder de wet leeft. Nou, dat heeft Paulus wel in Romeinen 7 met verschillende woorden bewezen. Die claim die krijg je er nooit vanaf. Nooit. Tenzij de Zoon u vrij maakt. Tenzij die vrije genade in ons leven verheerlijkt wordt. He, zoals Paulus daarvan spreekt. Dat op God blieft zijn Zoon in mij te openbaren. Ja, die man was een einde gekomen van de wet. Alles werd hem uit handen geslagen. Zijn paard werd onder zijn lichaam geslagen. Alles moest die man kwijt. Het licht in zijn ogen. Dat werd eruit geslagen. Christus bliksemde het licht uit zijn ogen. Die zonne der gerechtigheid, daar kan je echt niet in kijken. Dan kijk je eigenlijk blind. Hoe dan zie je het Lam Gods? Hoe kun je dan op Christus zien als je eigenlijk blind kijkt? Ja. Als je in het vlees op Christus kijkt en je blijft daarin dezelfde, dan kijk je eigenlijk blind. En dan ga je ermee spotten. En zo is de EO ontstaan. Ja. Nou ja, die is al ontstaan in het paradijs. Want Kain was zo'n lichtmuts dat hij het niks acht om zijn broeder Abel dood te slaan. Daar heb je de EO. Eerste hulp bij ongelukken. Ja, dat kun je ook zeggen. Een mens is zo lichtzinnig geworden, afvallig geworden. He, want dat is nog een trap zwaarder. He, lichtzinnigheid, nou ja. Gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt lichtzinnig. Nou ja, dat valt dan nog mee. Nee, gij zijt dood. Kijk, daar heb je de afval. Dood in zonden en misdaden. En een mens erkent dat niet. Heel de wereld, kijk, heel de wereld. Alle media, raap ze allemaal maar bij elkaar. Daar hebben ze het nooit over. De val in Adam wordt in alle kranten en voornamelijk in het reformatorische media gebagatelliseerd. De mens is helemaal zo dood niet. De mens is in staat om te geloven. Maar Gods woord leert nergens dat de mens een orgaan heeft om te geloven. Want dat stenen hart van die oude mens zal nooit gaan geloven. Never, never, nooit meer. Dat moet er uitgeslagen worden. De Heere geeft zijn volk een nieuw hart en een nieuwe geest. En dat nieuwe hart gelooft in Christus. Ja? Ja? En wanneer wordt die gave des geloofs geschonken? Op het spreken van de borg. Christus spreekt zijn volk zalig. Nou, dat is in heel de Bijbel wel zo duidelijk. Het begon al bij Abraham. Ja, Adam en Eva kenden dat ook. Maar Abraham werd uit Ur del Chaldeeën geroepen. Ik ben uw loon, uw schild, uw loon zeer groot. En Abraham geloofde God, maar God was de eerste. God was de eerste. Het spreken Gods was daar. De rechtvaardigheid des geloofs volgde op het spreken Gods. Kijk alle bekeringen in het Nieuwe Testament maar na, in het Oude Testament. God is altijd de eerste, niet de gelovige mens. En toch wordt het genoemd de rechtvaardiging des geloofs. Ja. Als je dat nou isoleert van God die de goddeloze rechtvaardigt, ja, dan zit je gelijk in de Romeinse dwalingen. Hè? Want de mens, dat gif van die slang, dat zit in onze aderen. En er is niemand die het gelooft. Hè? Je trekt een mooie jurk aan, je zet een mooie hoed op. En dan lijkt het heel wat. Je poetst je wangen een beetje op. Ja, maar je kunt varken lippen stippen en dan blijft het nog steeds een varken. Daar verandert niks aan. Nee. Ik heb je al gezegd, Spurgeon zei het al, om de leugen te lanceren, dat is zo licht als een veertie, en om de waarheid te verkondigen, dat is nog zwaarder als de zwaarste locomotief in beweging te krijgen. Iedereen gelooft de leugen. Als je daar niet van overtuigd bent, dan bagatelliseer je de zondeval. Dan geloof je niet wat Gods woord ons verkondigt. Wat Paulus nou in Romeinen 3 opzond. Heel de wereld voor God verdoemelijk, dat heb je nog nooit geloofd, want je maakt voor jezelf een uitzondering. Nou, ik kon dat niet, een uitzondering maken. Nee. Van mijn dag in mijn leven. Ik heb van mijn jeugd gewoon met de dood in mijn schoenen gelopen, maar dat hielp me niet. Ik heb de maan in bloed zien veranderen, dat hielp me ook niet, maar ik heb het wel allemaal gezien. Ik had altijd nog maar een 3 weken te leven. Ja. Totdat de Heer met me kwam af te rekenen. Maar van dat voetstuk, dat moet je ook vanaf geslagen worden. Want je kan de diepste ontdekking hebben en het is nogthans een voetstuk. Moet de mens van afgeslagen worden. De mens moet een leeg vat, moet geheel ontledigd worden. Al je kennis, je zondekennis, je ellendekennis. Dan roepen mensen uit, ik heb die kennis niet meer. Nee. Ik weet dat ik verloren ben, maar ja, daarmee verzwaar je je oordeel. Want het gebod luidt, bekeert u. En daar is de mens niet toe in staat, dan komt hij daarachter dat hij het niet wil en dat hij het niet kan. Dat is allemaal oordeelverzwarend. Zelfs je gebeden worden tot zonde. Nou, wie is er die met zijn hart borg worden om tot mij te gaan maken? Als dat niet geklonken had in de eeuwigheid, was het voor de mens werkelijk afgelopen. En er zou de hemel leeg blijven. Nou, op God zijn zoon gezonden, maar je moet het zien in die uitzonderlijke, unieke verkiezende genadedaad Gods. Dat hij zijn lieve zoon naar deze wereld gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem geloven. Ja, het staat er ook in letteren, staat het kort bij elkaar. Maar dat houdt heel wat in, een iegelijk die in hem gelooft. En het is toch zo kinderlijk eenvoudig. Het is geen wiskunde hoor. Je kan het niet met een cursus leren. Dat proberen ze in onze dagen wel.
Ja.
Daarom zeg ik, de mens is door de slang gebeten. Al die politieke pionnen, ook van de staai, ja, die brengen allemaal de leugen voort. En die mevrouw, die Hennis, die loog dat het gedrukt staat om een paar mortieren. Ze beweerde dat het de Afghaanse mortieren waren, of dat het andere mortieren naar Mali zijn gestuurd dan de Afghaanse mortieren. Want die Afghaanse mortieren waren niet veilig, levensgevaarlijk. Er zijn ook twee soldaten er omgekomen. En die stond voor de Kamer, een VVD-minister, de zoveelste, de zesde of de zevende, stond keihard te liegen. En wat zegt Van der Staaij? Ze heeft waardig afscheid genomen, waardig afscheid. Nou, Van der Staaij, ik weet niet hoeveel trappen de hel heb. Hoe ver je tot moest zakken om op de bodem van de hel te komen. Maar dit oordeel der verdoemenis rust op zulke leugenaars. Want er komen geen leugenaars. En ook niet degenen die daarmee heulen, komen niet in Gods koninkrijk. Dat leert ons Gods woord. Dan ben je nog doorzeefd met dat gif van een adder en dat komt er ook uit. Oh ja, je moet er maar op drukken. En er barst een adder uit. Dan is dat waardig afscheid genomen. En dan heb ik u vanmorgen gezegd, dat is nog maar een tipje van de sluier. Die openbare leugen van Hennis. Want die op Stelten en Teven en noemen al die ministers maar op. Die minister van Justitie die ook moest aftreden. Het waren allemaal VVD'ers. Weet je wat die Timmermans gezegd heeft in dat Europarlement? Dat geweld, hij zei, ik keur dat geweld tegen vreedzame burgers goed. Dat heb je letterlijk gezegd. Heb je ten aanzien van die referendum in Catalonië en Spanje. Er was een Spaanse provincie die wilde onafhankelijk worden. Dat was een vreedzame betoging. De mensen die wilden een referendum, net zoals er in de Krim gebeurd is. Al die Krimmers die hebben gestemd om bij Rusland, tenminste meer dan 90%, die wilden bij Rusland horen, want ze wisten wel dat de regering, er was een coup in Oekraïne geweest, helemaal door Amerika georganiseerd. Er zitten zelfs Amerikanen in de Oekraïnse regering. Met dat referendum van Oekraïne, het hele volk stemde tegen en Rutte liet het toch doorgaan. En de VVD is nog steeds de grootste partij. Al geloof je nou nog in politiek, dan ben je letterlijk van de duivel bezeten. Al geloof je nou 1% van de politiek, de Heilige Geest laat dat in het leven van Gods kinderen niet toe. Om die politieke leugens te geloven. Je kan erin vallen, maar je kan er niet in blijven. En Gods volk blijft er zeker niet in. Als je dat RD nog gelooft, dan ben je van de duivel bezeten. Letterlijk. En ik meen het ook heel letterlijk ook. Want dat predik ons Gods woord. Dat RD doet niks anders als de zondeval bagatelliseren. Zelfs logenen. Want die geloven nog in de mens. Nee, ik geloof in God. Zoals ik heb opgelezen uit de 12 artikelen. En in zijn Zoon Jezus Christus. En in de Heilige Geest. Ik geloof niet in de kerk, dat staat niet. Hè? Ik geloof één heilige. Algemene christelijke kerk. Dat is de kerk van Christus met een hoofdletter. Ja. Ik geloof dat die er is. Dat staat er eigenlijk. En ik geloof dat ik er een levend lidmaat van ben. Dat staat er eigenlijk. Maar ik geloof er niet in. Nee, dat doe je alleen in de goddelijke personen. Maar in onze dagen, dan geloven ze in de kerk. Dan geloven ze in het RD. Dat woordje in, dat maakt nou de difference. Tussen de oprechte en de hypocrieten. Want waar het woordje in voor staat, buiten de goddelijke personen, dat is 100% afgoderij. Dat is allemaal afgoderij, als je ergens in gelooft. Dat geldt alleen, God de Vader, ik geloof in God de Vader, ik geloof in God de Zoon en ik geloof in de Heilige Geest, de derde persoon van het goddelijke wezen. En God heeft een wet gesteld. Een wetgever mag toch een wet stellen. Een pottenbakker mag toch doen met zijn vaten die hij heeft. Ja, moet tegenwoordig allemaal verfilmd worden. Want anders begrijpen mensen het niet. Ze willen het allemaal begrijpelijk maken. Nou, dat is de hoogste trap van vijandschap tegen God. Een begrijpelijk evangelie? Nou, mensen. Mensen willen het aan je verstand. Dat binnen de treverdom. Er zijn allerlei bewegingen. De ene stichting. Ze reizen een spaddenstoel de grond uit. Ze willen het begrijpelijk maken met al die valse bijbelvertalingen. Jongbloed die klapt in zijn schater lachend in handen. Want dat is business. Geld stinkt niet. Ook niet binnen het Reverdam, hoor. Echt niet waar. En dan willen ze het begrijpelijk maken. Maar ik zei dit vertellen, als je het begrijpt, dan je gelooft van de duivel. Nou, de duivel gelooft er ook niks van. Of die begrijpt er ook niks van. Nee, hij zit het. Hij zit het. Maar ik zou je wel vertellen, dan heb je nog geen eens het historisch... Als je het begrijpt, heb je nog geen eens het historisch geloof. Nou ja, absoluut niet. Laat staan het zaligmakende geloof. Dat gelooft omdat God het zegt. Het zaligmakende geloof gelooft omdat God het zegt. Dan ben je eerst zalig gesproken. De vrijspraak, de vergeving der zonden. Dat heb je uit de mond van Christus gehoord, hoor. Denk er goed om. Door woord en geest, niet door hoorbare stemmen, door woord en geest. Meestal door de prediking van het woord. Ja. Kan ook onmiddellijk door woord en geest. Oh ja, zo sprak God tot de patriarchen en profeten, onmiddellijk. Maar de prediking is ingesteld, de dwaasheid der prediking, zo zeiden de Grieken het, om zalig te maken die geloven. En als je dat bespottelijk maakt, ik heb vanmorgen al gezegd, de directe inspraak des geestes daarboven stelt, dan ben je ook een afgoden dienaar. En dan geloof ik niet eens dat je bekeerd bent. Want dan komen die vruchten, die bittere vruchten er vanzelf wel uit. Daar hoef je ook niet zoveel aan te doen, hoor. Aan de ontdekking van de mens, een mens openbaart wat erin zit. Een mens openbaart zichzelf, wat er in het vat zit. En je kan het lang verborgen houden, zoals die bakker in de cel van Jozef. Die liet eerst anderen voorgaan, zoals die schenker. Die kon, vrijmoedig vertelde die zijn droom. Nou zegt die bakker, dat valt mee, toen vertelde hij het ook, maar toen viel het eeuwig tegen. Dus als je het verborgen wil houden, gaat het toch altijd tegenvallen. Het helpt je niks. Kom maar voor de dag wie je bent. Ja. Dan hoef je je zonde niet op straat te gooien. Verborgen zonden moeten verborgen beweend worden. En openbare zonden moeten openbaar bestraft worden. Dat is de goddelijke orde, zoals de Heer het in zijn woord heeft geopenbaard. Bestraft die zondig in tegenwoordigheid van allen. En het wordt in onze dagen gehaat als de pest. En dat is de zonde doen. Dat is de zonde doen waarvan Johannes zegt, Gods volk doet die zonde niet. Nee, dan ben je een christenvervolger geworden. Nou, dat zijn alle predikanten. Ik heb er zat ervaring van. Ik kan er wel een bibliotheek van schrijven. Want in onze dagen, het is wel zodanig verkankerd na de reformatie. Dat is niet onder woorden te brengen. Ze hebben de liefde in waarheid niet aangenomen. Nee, de waarheid niet in liefde aangenomen. En God heeft hun gezonden een kracht der dwaling. Nou, dat is ontzettend. Eigenlijk bestaat er geen zwaarder oordeel dan dat. Want daar kom je nooit meer uit. Daar kom je echt nooit meer uit. Dan mag je doen wat je wil. God heeft ze overgegeven aan de lusten. Een mens kan laat ons hun touwen verbreken en banden verre van ons werpen. Dat mag een mens allemaal doen. Een mens mag antinomiaan zijn. Hij mag een spotter zijn. En de Heer laat het schijnbaar allemaal toe. Maar de teugels, je hebt in één ding geen erg. Dat de teugels erop liggen. En nou gaan. Richting eeuwige rampzaligheid. Dat is toch een ontzettend oordeel, mensen. En daar hebben we het paradijs moedwillig om gevraagd. Maar als je onder de waarheid bent grootgebracht en je gaat die waarheid bespotten. Nou, dan ga je wel een grens over. Nogmaals, in het paradijs zijn we alle grenzen overgegaan. Dus er bestaat geen onderscheid tussen Jood of Griek. No. We hebben alle gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods. Maar... en dat is profaan gebeurd. Moedwillig betekent profaan. Ja. Maar in Romeinen 1 vanaf vers 18. Daar komt wel openbaar. Wat als je in die profaniteit volhardt. Wat daar de vruchten van zijn. Dan geeft God je over. En de heidenen die het evangelie nooit gehoord hebben. Die krijgen niet zo'n zware straf als de zulken. Een dubbel oordeel wordt het dan. Een dubbel oordeel. Er is nog een weg ten ontkoming. En als je de wet niet nodig acht, omdat je denkt dat je al ontdekt bent, dat je het allemaal weet, dan heb je ook het bloed van Christus niet nodig. Want juist de prediking van de wet maakt Christus zo dierbaar. En dat gaat heel kort door de bocht. Heel kort door de bocht. Dat de mens zo jaren met de ziel onder zijn arm sleurt. Nou, dat is in Gods ogen. Dat is in Gods ogen overbodig. Ga kort door de bocht. God handelt op kort door de bocht. Kijk maar naar die moorden naar het kruis. En al Gods volk krijgt zo'n bekering. Ik heb vanmorgen gezegd, al Gods volk krijgt een bekering zoals de Saulusbekering. Er is geen verschil, enerlei weg, enerlei gang. Die moordenaar had ook een Saulusbekering. Lydia had ook een Saulusbekering. En Timotheus had ook een Saulusbekering. Er is geen verschil, want ze gaan allemaal door die enge poort. En velen zoeken in te gaan, maar zullen niet kunnen, omdat ze de wet overbodig achten. En waar komt nou dat punt dat Gods volk zonder de wet, want zonder de wet worden ze gerechtvaardigd. Door de gerechtigheid van Christus komt geen gerechtigheid de wet aan te pas. En waar er geen wet is, daar is ook geen zonde meer. Er is ook geen overtreding meer. Daar heb je Gods volk in de vrijheid van Christus.
Ja.
Want Christus heeft de heerschappij van de wet gedood door zijn dood. Dus die wet, die eisende wet, die is er niet meer. Voor Gods volk niet meer hoor. Nou, absoluut niet. Allemaal beloftes. Maar doet de wet dan helemaal niet met de zaken? Nee, hou eens even. Wij bevestigen de wet door het geloof dat de wet heilig en goed is. In zijn veroordelende kracht, in zijn verdoemende kracht, in zijn vervloekende kracht en in zijn dodende kracht. Want dat moet voor Gods volk uiteindelijk niet meewerken. Maar als je op dat punt niet komt dat het einde de wet Christus is, dan zou je het nooit leren. Dan zou je het nooit leren. Het evangelie is ook geen aanvulling op de wet. Oh, absoluut niet. Nou, zuiver onderscheiden houden. Het is zo zuiver onderscheiden zoals de natuurlijke, de menselijke natuur en de goddelijke natuur in Christus onderscheiden zijn. Niet gemengd voor niet een procent. De menselijke natuur werd ondersteund door de goddelijke natuur. Maar niet gemengd. En zo is de wet zuiver onderscheiden van het evangelie. De wet eist en het evangelie geeft wat de wet eist. In en door Christus. In en door Christus. Daarom, als je de wet niet doet, dan ga je zonder de wet verloren. En als je opgevoed bent onder de ware leer, dan ga je onder de wet verloren. Dat zal toch wat zijn, kinderen. Als je het altijd dat evangelie van Christus Jezus, hè, je hebt de wet horen donderen en je hebt je eigen toch niet bekeerd. Want je hebt voor je eigen exception gemaakt, het zal met mij wel meevallen. Ik ben een goed en onpassend kind. Ik doe mijn ouders nooit kwaad en ik ben gehoorzaam op school. Maar daarmee kan je niet voor God bestaan. Nee, absoluut niet. Nou, moet je dan de opposite maar uitleven, zoals die verloren zoon. Nou, we zijn verloren zonen en dochteren. Dat hoef je niet te worden. Dat zijn we. We leven midden in de wereld. We leven in een vergelegen land. Want uit het beeld Gods gevallen, we zijn in een vergelegen land gevallen. Daar is het al begonnen. Dus dat hoef je niet te doen. Die reis hoef je niet meer te ondernemen, want die hebben we met z'n allen hebben we die gemaakt. Ieder van ons persoonlijk. En die inwendige roeping, die roept zo'n zondaar uit dat vergelegen land. Dat is nou het eeuwige wonder. Daar zit een farizeeën niet om verlegen. Want die is er al, die weet het, hè, die hebt het, die bezit het allemaal. En hij bezit niks. Nee. We zijn in onze dagen, de elite is er ook op uit, hè, om het mensdom. In zo'n droombeeld, je moet in een bepaalde modus wordt je gebracht. En als je in die modus bent. Ja, dat is ook heel zeer gevaarlijk, want dat is een occulte modus. Maar ze proberen je zo ver te brengen, dat je niks meer van de waarheid gelooft. Nou, niet om de zondeval te bagatelliseren, maar we hebben nog een soort redelijk verstand. Ja, geestelijk verstand hebben we niet van nature, nee, absoluut niks. Maar een redelijk verstand om in natuurlijke zaken nog dingen wel te doen. Hè, in de intermenselijke verhouding. Jazeker. Jazeker. Maar met dat redelijke verstand kom je niet verder als een beest. He, want die hebben geen verstand, maar die handelen nog verstandiger als menig mens. Maar met dat redelijke verstand, de ratio, he, een rationeel mens is een vijand van God en Christus. Je moet een nieuw hart krijgen en een nieuwe geest. En de elite is erop uit om het mensdom, he, door allerlei techniek. En door allerlei rampen, zoals die shooting in Las Vegas. Hè, het is schering en inslag. Niet alleen in Amerika, maar ook in Europa. En de misdaden die worden gepleegd worden verzwijgd. Want de echte achtergrond hoor je nooit. Ook niet door de reformatorische media. Is een en al leugen en bedrog. En straks sta je ermee van God. Hè. Maar als je nou één ding gelooft. Dat de pyromanen staan aan het hoofd van de brandweer. Dus een pyromaan veroorzaakt zelf de brand. En gaat die zelf zogenaamd blussen. He? Mensen worden vermoord en dan gaat die politie optreden om die moordenaars te pakken. En ze zijn het zelf. Snap je er nou iets van? Ja, ik wil het niet begrijpelijk. Dat kun je natuurlijk wel verstandelijk, stel ik het voor. En dat kan je natuurlijk wel te kennen omgekeerd mensen opvatten. He? Want die wereldse klokkenluiders, die zijn wijzer in hun geslacht. en voorzichtig in hun geslacht als de kinderen des lichts. Dat openbaart Gods woord zelf. Maar juist dat christendom wordt zodanig verblind, die is al in een modus gebracht van de schijn. En het is zo'n schijn waar de wereld om lacht. Pechtold zegt, noem op Pechtold, van de staai ontdekken. Hij zegt, je komt steeds meer op ons aan. Hij zegt, dat gaat goed. Hij zegt, vroeger werd er op televisie een kaart van de duivel genoemd. En nou kan dat allemaal, zegt hij. Hij zegt, goed zo, ga door. En dan zit van de staai aan de hoerentafel van Patricia Pai. En dan zegt die agent van de OM, die Peter R. de Vries, die zegt... van de staai, je spreekt nog wel over huwelijkstrouw, maar homo's, hoe denkt u daarover? Ja, die moeten elkaar ook trouw zijn, zegt van de staai. Heeft hij letterlijk gezegd dus... Van der Staaij is voor homohuwelijk. Ja, homohuwelijk bestaat natuurlijk niet, is een belachelijk woord. Een homorelatie. Hij is er gewoon voor. En als Dijkgraaf bij die Limburgse omroep zit, dan wordt hem gevraagd door die interviewster. Ja, maar een vrouw mag toch zelf bepalen of ze abortus pleegt of niet? Dan zegt hij van der Dijkgraaf, dan zegt nee, het is door Gods woord verboden. Klaar uit, meer heb ik er niet over te zeggen. Nee, dan zegt hij, nee, ik ben natuurlijk geen vrouw, dus ik kan dat moeilijk inschatten. Nou, in Gods woord wordt er over de bodem van de hel gesproken. En als je zulke profane zonde bedrijft, terwijl je gereformeerd bent opgevoed, dan kun je nagaan welke valse leringen daar heersen in die Revo-kerken. Vroeger, laat ik het zo eens zeggen, toen er nog godvrezende oudvaders op de kansel stonden, durfden de onbekeerde mensen dit soort uitspraken niet te doen. Dat zal ik je vertellen. Dat zal ik je echt vertellen. Hè? Maar weet je waarom? Er is geen ene predikant die de tucht bij God vandaan uit durft te voeren. Niet één hoor, helemaal niet één. En als dat er aan de hand is, dan ligt de vloek en het oordeel er dik op. En dat krijg je er nooit af. Never. Want het is allemaal vals geworden in onze dagen. Gods volk weet niet waar ze verblijven moeten op deze wereld. Ja, de aarde kwam de vrouw te hulp. Want de Heer zal er wel voor zorgen. Hij is ook machtig om zijn volk te bewaren als de grote verdrukking komt. Oh, zeker wel. Maar ik zal je dit vertellen. Die opsteller van de geloofsbelijdenis, Guido de Bre, heeft zijn eigen ook wel vergist in één ding. Want die heeft nooit gedacht dat er nou eens een kind van God op de Noordpool of op de Zuidpool of in de wildernis kan verkeren. Buiten de lege plaats om zijn smaadheid te dragen. Hè, die zich niet bij de ware kerk, nou de ware kerk, zeg maar waar die te vinden is. Want die is niet meer te vinden. Die aan de toetssteen. Die Guido de Bre stelt in zijn geloofsbelijdenis aan voldoet. Niet één. Want die tucht is weg. De zuivere prediking is weg. Het wordt allemaal aangepast in onze dagen. Je kan een knop indrukken van welke valse bijbelvertaling ook. Dat is de mensen, dat is je eigen verantwoordelijkheid, zeggen ze dan. Dat is je eigen keuze. En die jonge Jan zegt, ja, ik had de verkeerde keuze gemaakt. Alsof het kiezen voor de HK een goede keuze is. Lot had voor Sodom gekozen. Ja. Dat is een verkeerde keuze. Maar hij ging niet van Sodom naar Gomorra. Nou, absoluut niet. No. Hij ging van Sodom naar Zoar. Maar daar hield hij het ook niet uit, want er werden dezelfde zonden bedreven. In mindere mate. Maar ja, hij was bevreesd dat God ook die stad zou verderven. Dus ook die stad uit Zoar ook verlaten. En waar kwam die terecht? In de holen en de spelonken der aarde. Daar heb ik Guido de Bre geen rekening mee gehouden. Nee. En vele oudvaders met hem, zelfs Luther niet. Nou, die zijn te maatschappelijk grootgebracht. Te maatschappelijk grootgebracht. En dat is toch een groot gevaar. Want Gods woord voorspelt ons dat Gods volk hier geen plek heeft in deze gewesten. Het is dat de Heer zijn engelenschaar gebiedt om zijn volk te bewaren. Ik heb dat in levende lijven meegemaakt zelfs. Het wordt niet meer geloofd. Maar Paulus zegt, de ongeloof der Joden doet het geloof Gods niet teniet. Gods woord blijft Gods woord hoor, en God blijft God. En God past zijn eigen niet aan dat helse reveldom. Met die aangepaste prediking en die aangepaste bijbelvertaling. Valse bijbelvertaling. Absoluut gaat God geen millimeter met mij. Hij werkt er ook niet door. Absoluut niet. Abraham had ook een valse bijbelvertaling. Hè? Offer uw zoon, uw enige die geliefd hebt. Ja, dat zo zegt de godsdienst dat. Als dat in onze dagen zou gebeuren, dan zeggen ze dat. Want dat komt niet overeen met Gods woord. Nee, daar heb je de fariseeën. Omdat je de geestelijkheid van de wet niet kent. Omdat je de almacht van God miskent.
Want God is God en God mag bevelen wat hij wil. Ja, om zijn volk in de beproeving te, om ze als goud te doen uitkomen, dan gooit hij Job hè, op de ashoop van zijn bestaan. Dan zou je zeggen, dat is toch ook vreed?
Nee,
dat is niet vreed. Alles wat tot heerlijkheid van zijn naam is, is dat vreed? Dus je wil God beperken, limiteren. Maar God is God hoor. God is God en hij blijft God. God is een eeuwig wezen. En daarom moet hij eeuwig worden geprezen. Daar zal hij zelf voor zorgen. Hier beneden, hè, voor zijn troon en hier beneden.
Ja.
De wet is erbij gegeven. En dan klinkt het heel kort de bocht. Zo dan mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Want Christus is te zijn de tijd voor de goddelozen gestorven. Zo stelt Paulus dat hier voor. De dood van Christus, dat is het fundament. Hij is gedood, hij heeft zijn leven gegeven om onze zonde. Dat was de betaalprijs. En hij is opgestaan om onze rechtvaardigmaking. De verwerving is er. God is met deze wereld verzoend door de dood zijn zoons. Niet met heel deze wereld, niet met alle mensen van deze wereld. Want alle betekent in Gods woord veelal allerlei. Uit allerlei staten, uit allerlei geslachten, uit allerlei volken zal God zijn kerk bouwen. Want zijn huis moet vol worden. Zo dan mijn broeders. Gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Opdat gij zoudt worden eens anderen. Namelijk desgene die van de doden opgewekt is. Opdat wij goden vruchten zouden dragen. Dus hier noemt Paulus in één adem de verwerving en de toepassing. Want die Romeinen waren al tot bekering gekomen. En hij verklaart nou wat ze in Christus hebben. Namelijk dat ze eens anderen geworden zijn. En dat ze goden vruchten zouden dragen. Want toen wij in het vlees waren, dus er is een eertijds. Hij wist er zelf ook van Paulus. Eertijds leefde ik zonder de wet, dat noemt hij ook. Wrochten de bewegingen der zonde die door de wet zijn in onze leden. Door dat gif van die gebeten slang om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet. En dan klinkt het, waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daar heb je Christus. Want de wet heeft hij in het binnenste van zijn ingewand. Die zie je niet, we hebben er ook geen verstand van. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Je hoeft op geen wet te zien.
Ja, als je het einde van de wet gekomen bent, dan kun je niet meer op de wet zien, want dan ben je een like voor de wet. In dat kader zeg ik dat.
Maar niet voor Hans. Want de mens die heeft tegen de eerste persoon van het goddelijke wezen gezondigd. Hij staat in de schuld bij God. Want door de wet is de kennis der zonde. En als je dat gaat bagatelliseer je de val in Adam. En dan heb je ook de prijs die Christus heeft aangebracht niet nodig. Want die Jaida-predikanten die de wet niet meer preken. Ze hebben de wet nog nooit gepreekt trouwens. Die preken ook het evangelie niet. Want evangelie komt pas tot zijn recht als God verheerlijkt is in zijn recht. Nou, daar heb je Christus, die hebt eraan voldaan. Die hebt God verheerlijkt in zijn recht, die hebben gerechtigheid verworven. Geheel zonder de wet, door zijn gehoorzaamheid heeft hij aan de wet voldaan, aan de eis der wet. Dat was niet de gerechtigheid der wet, maar daar heeft hij aan voldaan. Hij heeft die gerechtigheid verworven door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. En toen heeft de wet gezegd, ik ben daar ten volle tevreden mee. Ook als gij die gerechtigheid vermaakt, aan welk mens ook. Daar heb je de daders der wet. Door de daden der wet, Christus, zijn wij daders der wet. Door het geloof in hem. Geen zedelijke heiligmaking erbij plakken, dat is allemaal onzin. Dat is allemaal Rome. Dat is allemaal nadere reformatie. Nou. Ook Christus is onze gerechtigheid in het leven der genade. Maar wat wilt u dan met de heiligmaking? Christus is mijn heiligmaking. Wou je er nog meer van maken? En als wij zonder zijn heiligmaking, zal geen mens God zien. Nee, zonder de heiligmaking van Christus zal geen mens God zien. Daar hebben ze allemaal die zedelijke heiligmaking van gemaakt. Die procesmatige heiligmaking. Maar de apostel zegt, gij zijt gestorven. Wat kan een lijk nou voor heiligmaking voortbrengen? Gij zijt gestorven. En wat gij nu zijt, wat gij nu in het vlees zijt, dat zijt gij door het geloof des zoons van God.
Moet je er nog meer bij plakken? Nog een beetje goede werken bij plakken? Dat brengt als vanzelf vruchten voort. Daar zorgt Christus voor. Daar zorgt de boom voor. Daar zorgt die takken niet voor. Daar zorgt de boom voor. In mij zijt gij wijs, rechtvaardig, heilig en verlost. En zing daarvan is mijn ziel, want God heeft u wel gedaan.
Yeah. Nou, we hebben net opgezongen dat Gods volk ook langt en treuren. Omdat ze weer tot de dienstbaarheid van de wet vervallen zijn. Gij betoverde gelaten. Ik kom maar heel weinig christenen tegen die wandelen in de vrijheid van Christus. En er is nog geen reden toe hoor. Nou, want anders zou Gods woord, en dan zou Paulus natuurlijk allemaal fantastische dingen zeggen die niet bereikbaar zijn. Maar zo is het niet. Nou, de Heer werkt die vrijheid in Christus. Hij doet erin wandelen. Hij doet roemen in Christus. Dat doet de genade, dat doet het geloof. Door de Heilige Geest aangedreven. Dat moet ik er altijd wel bij zeggen, want... En dat leert Gods woord ook duidelijk. Want dat komt niet van die gelovige mens. Nou, absoluut niet. Want als Abraham in Egypte verkeerd, dan ligt hij alles bij elkaar. En als Isaac bij de Filistijnen verkeerd, dan ligt hij ook alles bij elkaar. Nou. En als hij Noach zijn gemak wil nemen, hè, dan legt hij daar stomdronken, nakend in zijn tent. En als David zijn gemak wil nemen, dan valt hij in de zonde met Bathsheba. Moet ik er nog meer uitgebreider over staan? En die mensen zijn allemaal, als een goddeloze, met God gerechtvaardigd. Ja, anders zou de hemel leeg blijven. Dus de genade, die staat tegenover de zonde. Ik moet het nog nader zeggen. De genade bedekt alle zonde. De gerechtigheid van Christus bedekt alle ongerechtigheid. En niet zo als een verzoendeksel. Denk er goed om, want die zonden worden verzoend, weggedaan. Het staat niet meer in Gods boek. Nou, als de gerechtigheid van Christus in de toepassing wordt toegerekend, dan schrapt de Heer dat blad. Dat blad wordt dan helemaal wit door de gerechtigheid van Christus. De zonde uws volks hebt gij uit uw boek gedaan.
Ja.
Hij ziet geen enkele zonde meer aan. Nou, in Christus. De mantel der gerechtigheid van Christus. Daar is waarop God ziet. En hij ziet zonder mantel. Hè, met dat overspelgeloof. Wat ze in onze dagen overal leren. In de oud-gereformeerden, bij de christelijke gereformeerden. Bij de herstelde en zogenaamd dan hersteld. En bij de PKN, allemaal Sodom en Gomorra. Dat overspelgeloof wat nog niet eens kan wedijveren met het historische geloof. Dat heb ik u bewezen. Want die oude mens onder de wet wordt daarbij springlevend gehouden. Met al die knoppen van allerlei bijbelvertalingen. Dat is allemaal, dat komt uit die oude mens. Dat zijn verzinsels van die oude mens. Die pretendeert dat te kunnen. En het produceert alleen maar ongerechtigheid. Daar werkt God niet door, dat moet hij verdoemen. Dat staat allemaal onder de vloek. En wat onder de vloek georganiseerd wordt van allerlei bewegingen en instanties. Dat verbrandt straks met heel de wereld. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in de eeuwigheid. Daar heb je Christus. Dat is enkel Christus. Ja. En ik kan u nog, natuurlijk de tijd ontbreekt mij. Want ik zou u nog... Maar ik kan er nog wel 3 uur over preken, nog wel 4, nog wel 5 uur, als de Heer dat geeft. Nog wel 3 weken, nog wel 3 maanden, nog wel 3 jaar, nog wel 100 jaar. Maar daar kom je nooit in uitgestudeerd, daar kom je nooit in uitgeleerd. Je valt van het ene, want Gods volk valt van het ene onder in het andere wonder. Dat hij doorgaat met zo'n monster als ik ben, ik heb het niet vatten. Of ben je in je eigen ogen rechtvaardig? God rechtvaardigt zijn volk. Hij zegt van Job, niemand was rechtvaardiger als Job. Nou, Job heeft nooit die leugen bedreven zoals Abraham bedreven heeft. Er was niemand zo rechtvaardig als Job. Hoor. Job ging Abraham te boven. In Christus niet. Nou, absoluut niet. Maar als het dan gaat om de werken des geloofs, nou, er was geen man zo rechtvaardig als Job. Nou, het zegt God, ik zeg het niet. En dat wordt ook van Zacharie en Elisabeth. Ze leefden naar de wet Gods onberispelijk. Onberispelijk. Oh, ik kan me daar niet aan spiegelen. Want ik was een verloren zoon. En ik ben het nog, want dat vergelegen land, dat is zo dichtbij. Je staat er met 1 stap weer in dat vergelegen land. En dat de Heere dat nooit moe wordt. Om nou al die zonden te vergeven. En je te bevestigen als het weer opnieuw nooit meer kan. In te bevestigen in het allerheiligst geloof. Beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij.
En altijd op een punt, als alles weer afgesneden is. Helemaal ontledigd. Dan heb je verstand meer. En zeker niet van de wet. Je weet maar één ding. Dat je tot in de hel toe verzondigd hebt. En dat God rechtvaardig is in zijn oordeel en in zijn straf. En dat zulke zonden verdoemd moeten worden met die zonden. Dat stem je volmondig toe. Ja. Maar de Heer houdt niet op om aan zijn verbond te gedenken. Hij neemt zijn belofte nooit terug. Hè? Gelijk wij deze belofte hebben. Weet je het nog van vorige keer? Dat neemt de Heer nooit meer terug. Hoe zalig is dat volk? En de Heer wil nog zijn koninkrijk uitbreiden. Daarom bestaat de wereld nog. En daarom gaat die prediking nog voort. Want zijn huis moet vol worden. Maar niet met het overspelgeloof van stichting jij. Dat is een gesticht hoor. Dat is geen sticht, een gesticht. Een zwakzinnige gesticht. Allemaal door de duivel bezeten leraars treden erop. Ja, ik ken er niks anders van maken. Want het is highway to hell preachers zijn het. Ja, absolute waarheid. Die bedriegen je voor de eeuwigheid. Want die hebben het zo uitgevonden waardoor ze populair willen worden. Nou, daar hebben Gods ware knechten geen kans voor. Om populair te worden. Paulus zegt, ik word gehaat, want ja, ik heb geen evangelie naar de mens. En als ik dat wel zou hebben, was ik geen dienstknecht van Christus. Daar maakt Paulus het onderscheid tussen al die helle predikers in onze dagen. Die preken een evangelie naar de mens. Het is nog ineens een historisch geloof. Hij zegt, en dat zijn geen dienstknechten van Christus. Vergis je niet hoor, al nemen ze 1000 keer de naam van Christus op hun lippen. Het zijn geen dienstknechten van Christus. Ze zijn daartoe niet geroepen en ook niet bekeerd. Dat bestaat gewoon in de eeuwigheid niet. Want ze haten de bestraffende man in de poort en ze zijn zichzelf tot een god. En ze verdraaien de schriften tot hun eigen verderf op alle delen van het leven. Ze preken het evangelie waar popmuziek wordt gedrumd en gespeeld en gefluit. Dat is de inleiding voor de prediking. Nou, ik zou je dit vertellen. Als Gods ware knecht in zo'n hol van de duivel preken moet, dan stopt alle muziek, dat kan ik je wel verzekeren. Dan kan ik je wel verzekeren. En dan gaan de mensen je stenigen of ze vluchten de zaal uit. Net als Simpson, want dan gaan die pilaren omver. Dan gaat dat huis naar beneden. Maar die huizen houden ze in stand. He, door dat overspelgeloof. Alles wordt in stand. De zonden worden gebouwd. Tot wet verheven. De zonden worden tot wet verheven. He, je kan God ook dienen als meisje in een lange broek. En zonder hoed. Er zitten al die wijven, inclusief Roelof en Ees Ome. Die zitten daar op zo'n godvervloekte dag waar de zogenaamde zendingsdag gehouden wordt. Er zitten al die wijven zonder hoed. En ze halen Christus naar beneden. Dat doen ze. Want het is een godvervloekte bijeenkomst. En al hebben ze allemaal zo'n oortelefoon met zijn microfoon voor de mond. Je zou ze toch van de hersen slaan. Wat een hoogmoed. Ze doen net of dat ze allemaal een kaartje op de jassie. Nou, ik ben dit. Ik ben Rolf Omen. En er zit daar je vrouw. Als een goddeloos mens zonder hoed onder de prediking van het woord. Nou, het is de prediking van het woord. En daar hoef je ook je hoed niet meer voor op te zetten. Want zover zulke afval is het in onze dagen. Ja, en als je dit predikt, hè, dan word je de lava van de hel, daar word je mee overgoten. Nou, als God met zijn oordelen komt, dan zijn dat echt vernietigende oordelen. Dat kan ik je verzekeren, want het is nooit zo goddeloos geweest als in onze dagen. Nou. En vroeger was er zelf bij de goddeloze wereld nog beslag. Nou ja, er gaf van de kerk een stank uit, en zo'n stank dat het geen kerk meer genoemd kan worden. Want van de gemeente van Christus is het dan ook geen sprake meer. Je kan sacramenten bedienen, je kan preken, je kan van alles doen, dopen en noem maar avondmaal houden. Pieter Vries die gaat er ook mee door, homo's om het avondmaal. Helemaal dwars tegen de scheppingsorde in, terwijl Gods volk hersteld is in de scheppingsorde, als ze ooit tegen die scheppingsorde hebben ingeleefd en hebben geleefd. Maar we hoeven allemaal niet meer, alle mensen mogen het avondmaal, het is allemaal goed als je zegt dat je een kind van God bent, nou kom erop. En homo's hoeven niet meer bekeerd te worden. Dat wordt ook letterlijk gezegd. Dat wordt ook letterlijk gezegd. Dus je moet homo worden en dan kan je het avondmaal. Ja, kun je beter homo worden, dan kan je het avondmaal. Want dat wordt. En als je daar zit en je geeft een getuigenis, dan zeggen ze, nou is het allemaal verdacht. Maar als je homo bent, dan ken alles. Dan gaan alle deuren voor je open. Ja, dat klopt. De deur van de hel gaat dan voor je open. En dan zou je eeuwig door God verdoemd worden als jij je daarvan niet bekeert. Want er is geen zaligheid in een andere naam onder de hemel gegeven
dan de naam van Christus door welke wij moeten zalig worden. En we gaan niet ten koste van de wet, maar gaan wel zonder de wet. Door de gerechtigheid van Christus. Die hoger is als de gerechtigheid der wet. Want zijn beker was overvloeiende. Hij heeft net dan niet de rand gehaald. Het is volbracht, dat was een overvloeiende volbracht werk. Overvloeiend was dat. Daarom is hij de wetgever, Goden even gelijk. Ja, nou, dat is allemaal in vervulling gegaan. Ja, absolute waarheid. En de Vader heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Dus ook boven de naam van de wet. En wie zult gij eren, de wet of Christus? En als je Christus eert, dan eer je beide, want de wet is in Christus. En als je de wet eert, dan word je door de wet geoordeeld en dan ben je voor eeuwig verloren. Kies dan heden wie gedienen zult. Ja, wij zullen de Heere dienen. Komt niks van terecht, zegt Jozef. Gij zult de Heere niet kunnen dienen. Nee, dat kan alleen door het geloof in Christus, dat ware geloof. Hoe komt dat tot stand? Niet door de mens, niet door een beweging, maar door de stemmen des Zoons van God. Door woord en geest. Dan spreekt de Logos zaligmakend in je ziel. En dat kan geen leed uit je geheugen wissen. Dat gaat de Heere steeds weer bevestigen. Je ontvangt het in de hel van je ademsbestaan, in het graf van je ademsbestaan, absolute waarheid. Zo heeft Lydia ook gezeten onder de prediking van Paulus, want ze zat er met een gesloten hart. Weet je wat dat is? Een gesloten graf waar ze in lag. En als je het zo niet verstaat, dan heb je nog nooit een woord uit de Bijbel verstaan. Ze lag in haar ademsgraf en ze kon die steen niet afwentelen. En de Heere opende haar hart, de Heere wentelde die steen af. En hij openbaarde zich aan Lydia in de kracht van zijn opstanding. En als je het zo niet verstaat, dan heb je nog nooit een letter uit de Bijbel verstaan. En zo gaat het al, als Paulus zegt dat God belieft zijn zoon in mij te openbaar, dat kent al Gods volk hem nazeggen. Absolute waarheid. En de ene kent er meer van als de andere, maar ze kennen het allemaal. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. Maar al die sterren blinken. Een vingerhoedje is vol en een emmer is vol. En een groot vat is vol. Maar dan vloeit mijn mond steeds over. Ze lopen allemaal over van Gods eer. Gelijk een bron zich uitstelt op. Nou, een vingerhoedje is ook een bron. Als het een vingerhoedje overloopt, is het ook een bron. Daar komt God niet aan tekort. Echt niet waar. Aan dat zwakke geloof, daar komt God niet aan tekort. Nou. En wee u als gij een van deze kleine in Christus ergert. Door te zeggen dat ze Christus nog niet kennen, zoals heel de afscheiding leert. Dat is allemaal die oude mens leert onder de wet. Er wordt de oude mens gestijfd en een bekeringssticker aangeplakt. Dat doet de afscheiding. He, zogenaamd rechtzinnig, zo zwaar als dieploot. Nou, het stelt niks voor. Want ze zitten ook allemaal zonder hoed op een zendingsdag. En van dieren preekt en al die wijven zitten zonder hoed. Dus ze zijn allemaal onbekeerd, want Gods volk kan dat niet. Hoor. Want als gij in de minste dingen God niet behaagt, dan doe je het ook niet in de grootte. Als gij in het minste ontrouw zijt, ben je ook in het grote ontrouw. Dus dan ben je niet bekeerd, klaar uit. Dat zegt Gods woord. Maar voor Gods volk is dat geen moeilijke, dat is helemaal, het heeft niks met een opgave te maken. Het gaat als vanzelf. Want ze leven uit de gehoorzaamheid van Christus, dan ben je ook in de kleine dingen getrouw. Niet op je borst slaande. Nou, als een onnutte dienstknecht. Dan kom je bij Lazarus buiten, dan kom je bij Lazarus terecht. Hè? Die nog een stel honden heeft, tot beschikking heeft, om zijn zweren te lekken. Ja, dat is het leven van de kerk hier op aarde. Maar het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet op te waarderen tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard en in Christus is geopenbaard. Hierdoor het geloof. Hè? Want die eeuwige Sabbat, kinderen van de catechisatie, weet je het nog van vanmiddag, die vangt al aan deze zijde van het graf. Die eeuwig door het geloof, straks door aanschouwen. Er werd nog een vraag gesteld, maar ik zeg in de eeuwigheid is er geen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag meer. Dan is de eerste dag een eeuwige Sabbat, die nooit meer op zal houden. Die zal aanvangen hè, op de dag van Christus en die houdt nooit meer op. Maar die begint al aan deze zijde van het graf door het geloof. De eeuwigheid komt in de tijd, in de uren van de wedergeboorte. Ja? Want het geloof ziet over de tijd heen, ziet over het graf heen. Ja, soms ook helemaal niet, want dat kleine geloof. En er zit een hoop ongeloof bij. Maar het ongeloof doet Gods belofte niet teniet. Nee, gelukkig, als dat zo zou zijn, hè, dan zou het Arminiaans zijn. Hè, dan kun je uit je bekering vallen, mooi weer.
opnieuw worden wedergeboren. Dat leren de Arminianen. Ja, dan kun je het geloof verliezen. Maar daar staat Christus borg voor. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. En als je nou een kerkgeloof komt, dan sla je met die rijke mannen, met de rijke jongeling, je ogen op in de eeuwige pijn. En als je een overspelgeloof hebt, idem dito, dan kom je op dezelfde plek, in dezelfde kuil terecht. Ik heb je gewaarschuwd, dan ga je niet ongewaarschuwd verloren. Ik zou wensen dat je eigen zou bekeren. Ja, maar prediker, ik kan me niet bekeren. Hoe ben je erachter gekomen? Ik heb alles verloren. En Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Zover moet het gaan. Niet hoeveel zonde ik heb bedreven, maar hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Waaruit kent u uw ellende? Uit de wet gods, dat is niet meer nodig in onze dagen. Die catechismus kan ook wel in de hel gegooid worden dan. Nou, het is Gods woord niet. En Calvijn heeft ook dat stuk der ellende overgeslagen. Die is ook met het geloof begonnen. Het is al in de reformatie verkeerd gegaan. Mooi maar Calvijn lezen. Nou, ik hoef Calvijn niet te lezen, zegt Whitfield. Ik hoef zijn institutie niet te lezen. Niet omdat ik die veracht, maar ik heb het zelf uit de mond Gods geleerd. Aan de voeten van Christus. Zo ook deze man. Ik heb het niet uit de boeken, maar uit het boek der boeken. De Heer heeft het mezelf geleerd. Paulus was zelf onderwezen door Christus zelf. Hij zegt, ik heb het niet van de mens ontvangen, maar van de Heer zelf. Anders zou ik niet kunnen preken, hoor. Echt niet waar. Nou. En de kerken weten hier niet van. Want er wordt zelfs door predikanten gezegd, God werkt niet meer extraordinair. Dat zijn gewoon spotboeven. Dan ga je God limiteren. Dan ga je God betuttelen als die zegt, offer uw zoon, uw enige die je lief hebt. Want dat is allemaal buiten de wet. Het was ook door de wet verboden. Mensenoffers was bij God vervloekt. Ja. Mag God dat dan wel doen? Wat mag God niet doen eigenlijk? Maar God kent één ding niet, dat is zonde. Hij is ook geen auteur van de zonde. Alles wat God doet is heilig en goed, ook al gaat het tegen de wet in. Het is heilig en goed. En Abraham geloofde God. En het is hem geregeld, ook staat er, tot gerechtigheid gerekend. Want hij was al gerechtvaardigd. He, op het spreken van God, ik ben uw loon, uw schild, uw loon zeer groot. Dat was Christus. Toen werd een Christus, net als Paulus, het God belieft zijn zoon in mij te openbaren. Is met Abraham ook gebeurd, precies hetzelfde. Al Gods kinderen weten dat. Door woord en geest hoor. Niet visionair, door woord en geest. Ja. Om hem te steunen op zijn gerechtigheid. He. Uw stok en uw staf die vertroosten mij in deze woestijn des levens. Kan God dan niet een tafel in de woestijn toebereiden? Overachtig ja en amen. Dat doet de Heer ook. Want de Heer zorgt beter voor zijn kerk als die kerkelijke sacramenten. Ja, maar dat is een goddelijke instelling. Jazeker, maar daar is ook Christus de vervulling van. Denk er goed om. Oh, jazeker. De Heer kan tussen de reptielen kan die een heilig avondmaal geven. Kijk maar. Naar de emmersgangers. Nou, die gingen richting de dood. En dan komt die derde man erbij. Het begon het brood te breken. Blijf bij ons, want het is bij de avond. Want de dag is gedaald. Nou, in die tijd leven we. De wereld is bijna opgehouden te bestaan. Dan mag je gebed wel vermenigvuldigd worden. Blijf bij ons, want de dag is gedaald. De wereld is ten einde. En dan gaat hij het brood breken. Dan gaat hij zichzelf als opnieuw openbaren. Ja. Dat doet de Heer nog hoor. Als wij verstoken zijn van de genademiddelen, dan zijn we nog niet verstoken van de Goddengenade. Want de Heer verlaat zijn kerk nooit, nimmer meer. Ik ben met u die de alle dagen, waar ook ter wereld, tot aan de voleinding der wereld. Amen. Heere, heb dank voor uw woord, want het is een krachtdadig woord. Het gaat door de verdeling, door alles heen, der ziel, de samenvoegsel en des mens. Want het is een oordeel dat de gedachten overleggen in des harten. Moet ook gepredikt worden door de autoriteit van de Heilige Geest. Het wordt in onze dagen zodanig veracht dat het oordeel niets dan vreselijk kan wezen. Gij mocht er nog uithalen, Heer, want gij maakt onderscheid waar het totaal niet is. Maar van nature behoren we tot die luie buiken, die cretenzen. En gij bekeert nog cretenzen. Opdat ze in u zijn, gerechtigheid Gods. Heere, verheerlijk uw naam en kracht. Voor de grootste der zondaren. Geschiet de barmhartigheid op u spreken. Om Jezus wil. Amen.
Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 6 en daarvan het 10e vers. Hij zal mijn haters weren en straks terug doen keren, beschaamd en vol van schrik, zijn grimmigheid aan het blaken, zal hem te schande maken, zelfs in een ogenblik. Het 10e vers van, laten we dat 9e vers er ook maar bij zingen, organist. 9 en 10 van Psalm 6. Troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.